Zoektocht met Inaya. Het was ongelooflijk. Niet alleen had Aisha de kalief overtuigd van de onrechtmatigheid van Anna's status als concubine in zijn harem, maar hij had haar zelfs vrijgelaten om op zoek te gaan naar Kibbe. Voor haar vertrek vertelde Aisha haar dat de stad uit 5 delen bestond. Ze hadden allen een eigen omwalling en je kon overal winkels, herbergen, markten en openbare baden vinden. Er was een veelheid aan ambachten. Vanuit het paleis liep Anna in noordelijke richting, waardoor ze terechtkwam in een weerwar van kleine, smalle straatjes. Dit was de Joodse wijk. Anna was verbijsterd door de grootte van de stad. Hij was vele malen groter dan Parisi, dat al zo'n onuitwisbare indruk op haar had gemaakt. Het overtrof haar stoutste verwachtingen. Het was zo ongelooflijk druk in de straten. Ze zag inderdaad overal bazaars, winkels en herbergen. Het was een wonder dat zo'n grote stad, waar zoveel mensen zo dicht op elkaar woonden, zo schoon was. Het was in niets te vergelijken met Velesan of andere plaatsen waar ze langs was gekomen op haar reis achter Kibbe aan. Ze zag ook de doorkijkjes naar patio's. Alles was hier zo anders. Wat zou Kibbe het hier naar zijn zin hebben, want wat viel hier veel te leren. Maar waar moest ze haar zoektocht naar hem beginnen in deze immense stad? Het leek onbegonnen werk. Ze besloot te gaan vragen naar de grootste bouwlocatie in de stad. Kibbe kennende, maakte ze daar de meeste kans op succes. Ze was al nadenkend terechtgekomen op een boekenmarkt. Ze keek haar ogen uit. Het waren hier vooral vrouwen die bezig waren met het kopiëren van boeken. Ze sprak haar verwondering uit tegen een van hen. De vrouw lachte en vertelde haar dat hier zo'n 70 kopiisten aan het werk waren en dat de vrouwen gespecialiseerd waren in het overschrijven van de Koran. Mogen vrouwen dat dan doen? Vroeg Anna ongelovig. Want zij had in het islamitisch gebied, waar ze nu al maanden doorheen trok, opgemerkt dat vrouwen zich toch meestal wijden aan de verzorging van man en kinderen. Ja hoor, sprak de vrouw. Er zijn ook hoger opgeleide vrouwen die werken als secretaris, bibliothecaris of leraar. En vrouwen die medicijnen of rechten studeren. Maar als je het niet erg vindt, ga ik nu verder met mijn werk. Wacht, ik heb nog één vraagje. Wat is op dit moment de grootste bouwplaats in de stad? Dan moet je natuurlijk bij de Meskita zijn, de grote moskee. Daar vindt op dit moment een uitbreiding plaats op gezag van onze kalif Abu Abd Allah Muhammad ben Abdar Rahman. Kijk, daar zie je de moskee boven de huizen uitsteken. En ze wees in de richting waaruit Anna was gekomen. De middagzon stond hoog aan de hemel. Met toegeknepen ogen keek Anna naar de contouren van het gebouw in het zonlicht. Ze bedankte de vrouw en liep haastig de zon tegemoet. Op de bouwplaats sprak ze een steenhouwer aan. Hij schudde zijn hoofd, hij kende geen Kibbe. Zo ging het telkens wanneer ze iemand benaderde. Hoe kon dat nou? Ze was er zo zeker van geweest Kibbe bij het grootste bouwwerk van de stad te vinden. Nu die hooggespannen verwachting in rook opging, liet ze haar schouders en hoofd hangen, terwijl ze doelloos in de Medina insjokte. Bij een mooie fontein zeeg ze neer. Alle opgekropte emotie kwam eruit. De tranen stroomden over haar wangen. Haar schouders schokten en haar handen trilden onbeheersbaar. In eerste instantie drong de stem niet tot haar door. Een jonge vrouw pakte haar vast en vroeg opnieuw, waarom ben je zo bedroefd, vreemdeling? Langzaam hief Anna haar hoofd en zag mededogen in een paar intens bruine ogen. Ze slikte een paar keer en zei, ik zoek mijn geliefde. Hij is een jonge blonde bouwer en heet Kibbe. Ik informeerde bij de Meskita, want dat is het meest prestigieuze gebouw en als hij ergens door wordt aangetrokken, dan is het wel door bijzondere bouwwerken. Echter, niemand schijnt hem te hebben gezien, voegde ze eraan toe. Masau al-Kair, Anna. Mijn naam is Inaya. Wat een toeval, mijn vader is de bouwmeester van de vernieuwing van de Meskita in opdracht van de kalif. Hoe komt het dat je jouw Kibbe hier zoekt? Al-Kaira Noor Inaya groette Anna terug en ze vertelde haar hierna van de zoektocht naar haar geliefde. De jonge vrouw was onder de indruk en nam Anna mee naar het deel van de moskee waar haar vader zich bevond. De meester kon haar echter geen goed nieuws brengen. Kibbe was hier onbekend. Hij had zich in ieder geval nooit gemeld aan om aan deze meskita te mogen werken. Anna's teleurstelling was groot. Zou het niet kunnen dat hij aan een van de andere bouwprojecten in de stad is verbonden, papa? Vroeg Inaya haar vader. Deze haalde zijn schouders op. Dat is natuurlijk mogelijk. Maar als hij zo bevlogen is als Anna zegt, dan zou hij zich zeker bij mij hebben gemeld. Vindt u het dan goed als ik met Anna rondga en vragen stel in de stad? De meester gaf haar toestemming en de twee vrouwen lieten de moskee achter zich om naar aanwijzingen van Kibbe's aanwezigheid in de stad te zoeken. Mag jij als moslima zomaar alleen door de stad lopen? Vroeg Anna. Hoe kom je erbij dat ik moslima ben? Was Inaya's wedervraag. Je heet Inaya, dat is toch een Arabische naam? Dat klopt, maar dat wil nog niet zeggen dat ik moslima ben. Mijn moeder vond het gewoon een mooie naam. Terwijl ze kriskras door de stad liepen, wees Inaya Anna op de vele moskeeën, baden en verschillende woningen en winkels. Anna bleef zich verbazen tijdens de rondleiding van Inaya. Hoeveel mensen wonen hier wel niet? Vroeg ze zich hardop af. Oh, het zijn er denkelijk meer dan 300.000, antwoordde Inaya haar. Ongelooflijk! En al die mensen hebben hier werk. Ik zag boekverkopers, schoenmakers, wevers, slagers, juweliers en die man daar? Wat doet die? Ah, die snijdt ivoor. Daar is veel vraag naar en de export ervan is groot. Net als overigens die van kristal. Wist je dat het maken van kristal in deze stad is uitgevonden? Het verbaast me niks. Ik heb vandaag gezien dat vrouwen hier kunnen lezen en schrijven en dat ze belangrijke beroepen kunnen uitoefenen. Hoe zit dat eigenlijk met niet-moslims? Zoals je misschien hebt opgemerkt is iedereen hier zo'n beetje tweetalig. We spreken nu met elkaar in het Latijns dialect van dit gebied. Dat is samen met het Arabisch de officiële taal. Zowel Arabieren als christenen en joden spreken het allebei. Veel christenen zijn ambtenaar, financier, dokter, artiest, meester ambachtsman. Mijn vader is één van hen. Hoe kunnen zoveel mensen op één plek leven zonder honger te lijden? Vroeg Anna verbijsterd. Toen je naar de stad reisde, moet je gezien hebben hoeveel landbouwgrond hier is. Dat kan omdat er een enorm irrigatiesysteem bestaat met watermolens en naura's. Op de rivieren en over de vele wegen vindt een intensieve handel plaats. Producten vanuit heel Europa, Afrika en Azië komen hier aan. Al pratend waren ze door de stadspoort bij de rivier gekomen en zag Anna de Ponte Romano. Vol verbazing keek ze naar de enorme stenen brug met bogen die de rivier overspanden. Dat is enorm, zoiets heb ik nog nooit gezien. Deze brug is net als de poort achter je eeuwen geleden door de Romeinen gebouwd. Geweldig, dat zou Kibbe ook prachtig vinden. Ze was doodmoe van een week lang zoeken naar Kibbe in deze enorme stad. Elke dag waren Inaya en zij erop uitgetrokken. Dat deden ze vanuit het huis van haar vader, waar Anna gastvrij onderdak had gekregen. We moeten ons bezinnen op een meer systematische aanpak, zei Anna rond het middaguur, na weer overal vragen te hebben gesteld. Het had niets opgeleverd. Inaya zei heel voorzichtig, Anna, ik denk dat je onder ogen moet zien dat Kibbe nooit in Cordoba is aangekomen. We zijn echt overal geweest waar hij aan het werk had gekund. Wat we nu nodig hebben is wat ontspanning. Ik zou in ieder geval graag mijn vermoeide ledematen verzorgen in een badhuis. Anna dacht daarop terug aan haar maanden in Parijs met Fatima en aan Poitiers met Yasmia en Amira. De herinneringen aan die bezoeken aan de badhuizen deed haar verlangen naar een hernieuwde kennismaking met het fenomeen. Daar kon ze misschien andere informatie krijgen. In badhuizen werd heel wat geroddeld, en zeker over knappe mannen. Misschien leverde het haar nieuwe inzichten op hoe en waar ze naar Kibbe kon zoeken. Op het moment dat ze in het badhuis kwamen, werd er niet geroddeld, maar waren enkele oudere vrouwen seksuele voorlichting aan het geven aan de aanwezige meisjes. Ze spraken over verschillende verleidingskunsten en technieken om mannen te behagen. Anna begreep dat vrouwen ook met elkaar konden oefenen. Is dat dan toegestaan? Fluisterde ze vol verbazing in Inaya's oor. Het is een publiek geheim. Alleen binnen vrouwenkringen wordt erover gesproken. De mannen weten het wel, maar negeren het. En hoe zit het dan met mannen die verkeren met mannen? Was Anna's volgende vraag. Dat is verboden. Het idee bestaat dat zulke neigingen voortkomen uit influisteringen van djinn, kwade geesten. Een man die betrapt wordt met een man kan worden gestenigd indien hij getrouwd is. Ongehuwde staat een geesteling te wachten. Minderjarigen krijgen een berisping van de rechter. Om zulk gedrag te voorkomen is bepaald dat jongens vanaf 10 jaar niet samen in een bed mogen slapen. Maar ik denk dat het gevaar van geesteling regelmatig wordt getrotseerd. Geloof me, jongens oefenen heus wel samen, antwoordde Inaya. Toen de gesprekken in de hammam overgingen op roddels over personen, probeerde Anna erachter te komen of Kibbe in de stad was gesignaleerd. Het resultaat was teleurstellend. Ze moest nu wel erkennen dat hij kennelijk nooit deze kant op was gekomen. Misschien is hij in Sebia, opperde Inaya. Dat is ook een snel groeiende stad en een van de mooiste van het kalifaat. Zou dat kunnen? Anna's stemming klaarde zienderogen op. Kom, onderbrak Inaya haar gedachtenstroom. We gaan onze huid schrobben met een keze. Die gaat daar zo mooi van glanzen. Daarna spoelen we ons af en dan is het tijd voor een huidmasker met rasool. De rasool bleek een soort pasta te zijn die op de huid werd gesmeerd, opdroogde en later weer werd afgespoeld. Het was een goed idee geweest van Inaya. Haar hele lijf tintelde van hernieuwde kracht en besluitvaardigheid. Ze ging naar Sevilla. Tot haar verrassing ging Inaya mee. Ze had haar vader overgehaald toestemming te geven voor een familiebezoek. Haar oom zou 2 dagen later teruggaan naar zijn huis in Sevilla, nadat hij enige zaken in Córdoba had afgerond. Inaya en Anna konden met hem mee en wisten zich daarmee van een onderkomen verzekerd, van waaruit ze en de verschillende familieleden konden bezoeken en de zoektocht naar Kibbe konden hervatten. Lang hoefden ze niet te zoeken, want na luttele dagen zag Anna een bekend gezicht in de souk van Sebia. Het was Moussa Benani, de man die haar reis naar Córdoba mogelijk had gemaakt. De eigenaar van het koopmanshuis in Parijs had een wijdvertakt netwerk voor zijn handelsschepen en karavanen door het kalifaat en daarbuiten, tot zelfs in de gebieden in Noord-Afrika. Het nieuws dat hij haar bracht over Kibbe was onthutsend. Nu kreeg Anna te horen dat haar jeugdvriend uit Vellesan naar Keulen was gereisd, waar hij volgens Moussa gezocht werd voor de moord op paus Nicolaas. Ik vermoedde dat het jouw vriend betrof, want zijn naam werd genoemd en het feit dat hij afkomstig was uit de Lage Landen. Aangezien ik geen idee had waar jij je bevond, kon ik je dit nieuws niet eerder overbrengen. Is Kibbe veroordeeld, Moussa? Vroeg Anna. Dat denk ik niet, want ik hoorde expliciet dat hij werd gezocht. Het is mij onbekend of hij is opgepakt en ik heb niets gehoord over een rechtszaak. Dat zou dan groot nieuws zijn en ongetwijfeld binnen de kortste keren door heel Europa worden verspreid. Het spijt me, Anna, maar het ziet er niet best uit voor jou, Kibbe. De tranen sprongen Anna in de ogen. Ze veegde ze brusk van haar gezicht en zei, ik ga onmiddellijk naar Keulen. Ik moet weten wat er is gebeurd. Kibbe is onschuldig, dat weet ik zeker.